Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, staan jullie al klaar voor een volgende begeleide excursie voor jullie, georganiseerd gedurende deze twee zomermaanden?
En ons afspraakpunt was al telkens op onze rots in de branding.
En ook vandaag.
Onze radio wil toch aan de luisteraars die niet meer kunnen reizen de kans geven toch even weg te dromen in een of ander verland.
En zo bezochten we reeds in drie grote uitstappende Filipijnen, gevolgd door een kortere bezoek aan de Democratische Republiek Congo, en we eindigden in het kleine Afrikaanse land Burundi. Maar ook vandaag blijven we op het Afrikaanse continent en bezoeken er terug twee landen.
En Jos, je verklapte vorige keer al dat we Ethiopië zouden gaan bezoeken, met een heel bijzondere geschiedenis, welke zelfs teruggaat naar het Oude Testament.
Ja, Lut, dat gaan we zeker doen. Maar als we het een beetje logischer en praktischer bekijken, passeren we eerst vanuit Burundi, Kenia en daarna Ethiopië.
Oké, dan starten we vandaag in Kenia. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
Kenia, officieel genoemd als de Republiek Kenia, ligt ten oosten van Afrika. Ten noorden bevindt zich Ethiopië. Ten oosten grenst het aan Somalië en in het zuidoosten aan de Indische Oceaan. Ten zuiden bevindt zich Tanzania en ten westen Oeganda en een stukje Zuid-Soedan. Ten zuidwesten bevindt zich tevens het enorme Victoriameer, waarvan een klein stukje in Kenia. De officiële taal in Kenia is het Engels en het Swahili. De hoofdplaats, Nairobi, ligt meer in het zuiden.
Het land telt een 53 miljoen inwoners en is een 19 keer groter dan ons België. Het christendom wordt beleden door een 70% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. De islam vertegenwoordigt een 11%.
De eerste menselijke bewoners van Kenia waren jagersgroepen. Vanaf 2000 voor Christus begonnen vanuit het noorden volken de regio binnen te trekken die een Afro-Aziatische taal spraken. In de eerste eeuw voor en de eerste eeuwen na Christus bereikten Bantu-sprekende groepen deze regio.
Maar de moderne geschiedenis van het gebied begint in de 8e eeuw, toen Arabieren zich aan de oostkust vestigden. We komen daar straks even op terug.
In 1498 bereikte de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama Kenia via de havenstad Mombasa in het uiterste zuidoosten, waarna Portugese handelaren zich vestigden aan de Keniaanse kust en het land stilaan een Portugese kolonie werd.
In 1720 werden de Portugezen dan verdreven door de moslims. En voor een volgende periode moeten we naar 1885, toen de Duitsers er zich vestigden en Kenia een protectoraat werd.
Maar dit duurde niet lang, want 3 jaar later arriveerde er de British East Africa Company. De Duitsers zagen af van een oorlog en droegen hun bezittingen aan de kust in 1890 over aan het Verenigd Koninkrijk. En zo werd het gebied een Britse kroonkolonie.
Er werden spoorwegen aangelegd, waardoor ook het binnenland beter bereikbaar werd. Vele Europeanen trokken naar het gebied, van wie velen een plantage begonnen, meestal koffieplantages.
Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog dienden veel Kenianen in het Britse leger. Maar dit droeg bij aan een toenemend nationalisme. En zo ontstond een nationalistische beweging en de roep om onafhankelijkheid met als hoogtepunt in de jaren 50 van de vorige eeuw de zogenaamde Mau-Mau-opstand.
In 1957 kwamen er dan toch vrije verkiezingen, gewonnen door de Kenya African National Union van Jomo Kenyatta.
Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef bestaan en zo werd in 1963 Kenia een onafhankelijke monarchie met de Britse koningin als staatshoofd. Maar reeds na een jaar werd de republiek uitgeroepen en werd Kenyatta de eerste president, dus los van Engeland.
Na zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Daniel Arap Moi, die in totaal 4 keer werd verkozen. Maar er heerste veel corruptie, vriendjespolitiek en verkiezingsfraudes enzovoort, waarbij tevens de oppositiebewegingen en de media werden onderdrukt.
Zo braken er onrusten uit, zoals in 2007 met zeer vele doden en honderdduizenden Kenianen die op de vlucht sloegen. De huidige verkozen president vandaag is William Ruto. Hij is evangelisch-christen en het is geweten dat hij en zijn vrouw op het terrein van hun woonplaats een kapel lieten bouwen. Tot zover deze heel korte weergave van de geschiedenis van het land.
We gaan luisteren naar een loflied tot God door een Keniaans katholiek koor, om daarna over te gaan naar de christelijke geschiedenis van dit grote land.
Kuja kukuabudu, kwa unyenyekevu na inyonge, meza yako yenye baraka, na mkombozi siti lize Ninakutolea sadaka yangu Mungu baba uipoke
Wande wande nyumbani mwangu bwana
Ninabisha nifungulie
Nimekuja nyumbani mwangu leo
Nimekuja kukuabudu
Kwa unyenyekevu na inyonge
Meza yako yenye baraka
Nakuja na sala zangu Bwana
Na kuomba zisikilize
Ninakutolea sadaka yangu
Mungu baba uipokee
Nimeingia hekaluni, nimeingia hekaluni mwako Nimekuja kuabudu kusujudu nyumbani mwako Nimekuja kuabudu kusujudu nyumbani mwako
Wande wande nyumbani mwako bwana
Ninabisha nifungulie
Nimekuja nyumbani mwako leo
Nimekuja kukuabudu
Kwa unyenyekevu na inyonge
Meza yako yenye baraka
Nakuja na sala zangu Bwana
Na kuomba zisikilize
Ninakutolea sadaka yangu
Mungu baba uitoke
Wande wande nyumbani mwako bwana
Ninabisha nifungulie Nimekuja kukuabudu
Kwa unyenyekevu na inyongea
Meza yako yenye baraka
Nakuja na sala zangu Bwana
Na kuomba zisikilize
Ninakutolea sadaka yangu
Mungu baba uipokee
Beste luisteraars, laat ons een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis van Kenia. Het christendom wordt beleden door een 70%, sommige bronnen vermelden zelfs 85% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. En de anderen zijn voornamelijk presbyterianen, anglikanen, baptisten, methodisten en kwekers. En zo bekeken betekent de katholieke kerk dan toch wel de belangrijkste groep.
Voor het echte verschijnen van het christendom in Kenia wordt eigenlijk het jaar 1844 vermeld. Toen kwamen in de havenstad Mombasa de eerste zendelingen toe.
Maar voor wat de katholieke kerk betreft was een belangrijke missionaris de Franse pater Alexandre Leroy, van de Congregatie van de Heilige Geest of van de Spiritijnen, en dit vanaf 1881.
Pater Alexandre Leroy werd geboren in Frankrijk in 1854. Eerst trok hij naar India en daarna vanaf 1881 reisde hij 15 jaar door Somalië, Mozambique, Zanzibar, Tanzania en Kenia.
En bijzonder interessant is toch te vermelden. Hij was ook botanicus en antropoloog, zoals blijkt uit de uitgebreide beschrijvingen die hij noteerde van de flora, de fauna, taal, cultuur en de religie van de volkeren die hij tegenkwam. Zo bestaat van hem een fascinerend verslag over het geloof in deze streken, waar hij tevens de kenmerken besprak die het christelijk geloof en de praktijk belemmerden. Dit competente verslag van de Afrikaanse samenleving voor de komst van de missionarissen is dus van onschatbare waarde voor studenten van missie en Afrikaanse geschiedenis, cultuur en religie.
Pater Alexandre Leroy ligt dus aan de basis van de eerste katholieke missie in Kenia. De residentie en de kapel van de eerste missionarissen bevonden zich in Diak Kwaku, het oude stadsgedeelte van de stad Mombasa. Maar reeds na enkele jaren moest men er al een groter gebouw neerzetten. En in januari 1898 kochten de missionarissen een groot stuk grond waar een grotere kerk kwam.
Maar ook deze kerk werd stilaan te klein om ruimte te bieden aan het groeiend aantal gelovigen. In 1919 werden dan plannen gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen, die dan klaar kwam in 1923. Deze werd dan later in mei 1955 tot kathedraal verheven, wat dan samenviel met de oprichting van het bisdom Mombasa en Zanzibar. Trouwens, vandaag bestaan er in Kenia 4 aartsbisdommen met in het totaal 24 bisdommen.
En zo vierde de kerk er in 2023 de 100ste verjaardag van het bestaan van deze Heilige Geestkathedraal in Mombasa.
We gaan nu even luisteren naar een lied gezongen door meisjes van een katholieke school nabij de zuidwestelijke stad Kizi. En ik vond het op YouTube, waarbij vele commentaren werden geschreven, zoals deze.
Heel erg bedankt aan de meisjes, dienaren van de Heer, voor het goede werk van de missie. Mogen God jullie zegenen en beschermen en jullie de kracht geven van de Heilige Geest om Hem alle dagen van jullie leven te dienen. Amen.
graag nog wat enkele info over Kenia en de grote uitdagingen. 11% van de bevolking behoort dus tot de islam. Zoals reeds vermeld, arriveerden in de 8e eeuw islamitische kooplieden aan de Swahili-kust. Dit is de oostkust van Afrika, ter hoogte van Tanzania, Mozambique en dus ook Kenia. Archeologisch bewijs getuigt van een bloeiende moslimstad op het eiland Manda aan de Keniaanse kust in de 10e eeuw na Christus. Er ontstonden huwelijken met de inwoners en zo ontstonden nieuwe Afro-Arabische moslimgemeenschappen.
Maar er was steeds een sterk verzet tegen de islam door de meerderheid van de gemeenschappen die meer in het binnenland woonden, waardoor de islam meer beperkt bleef tot de kustgebieden.
Maar later, in de 19e eeuw, bij de komst van de Europeanen, die moslimarbeiders nodig hadden voor de oprichting van hun koloniale structuren, kwam de islam meer en meer ook in het binnenland. En zoals in vele andere Afrikaanse landen, wordt ook het land Kenia geteisterd door islamitische terroristische aanslagen. Trouwens, de moslimpopulatie is in de laatste decennia verdubbeld. En zij behoren vooral tot de orthodoxe soenieten en zijn nog zeer strikt in de islamitische leer.
Maar er is nog een andere uitdaging voor de katholieke kerk.
De Kenianen zijn dus een bijzonder gelovig volk. Uit een peiling blijkt dat 80% zegt dat ze minstens één keer per week naar een of andere kerk gaan. Een percentage die bijzonder hoog scoort. De belangrijkste zijn dus wel de katholieken, protestanten en anglikanen en ook de bijzondere levendige evangelische pinksterkerken.
Dit betekent dus een grote uitdaging voor de katholieke kerk. Vele Kenianen doen, zoals men zegt, aan kerkhoppen, regelmatig veranderen van kerkgemeenschap.
Of men spreekt ook van kerkzappen. Zo heeft men via de televisie toegang tot verschillende christelijke televisieprogramma's, maar ook tot de virtuele, als het ware, kruistochten van de tele-evangelisten.
En tenslotte is er nog een andere uitdaging, de grote armoede.
Meer dan de helft van de Keniaanse bevolking leeft onder de armoedegrens en wonen noodgedwongen in sloppenwijken, zoals in de havenstad Mombasa, wat een zeer ongezonde en onhygiënische plek is om te wonen. Deze groep mensen, waarvan ongeveer 60.000 kinderen, worden gezien als een van de armste en meest ondervoede bevolkingsgroepen in Afrika.
Beste luisteraars, tot zover deze korte christelijke geschiedenis en uitdagingen in het land. We gaan luisteren naar een zangeres, Florence Andenie. En zij zingt: Vader, hou me vast, zodat ik niet val. Ik verlang ernaar bij u te blijven, gans mijn leven. Als ik zing, mogen uw aanwezigheid komen. U bent goed.
Baba, naomba, kibali chako, kibali chako. Yesu, naomba. Shirika wako, shirika wako,
shirika wako.
Masia, naomba kibali chako, kibali chako,
kibali chako.
Oh, kibali chako,
kibali chako.
Kwa uimbaji wangu,
kibali chako.
Hey, kibali chako,
kibali chako.
Kwa udama yangu, nishikilie nisianguke, Baba. Ninapoimba uwepo wako ushuke Baba, nisiwe na kiburi ndani yangu, nitumie Baba. kilie misianguke baba.
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, volgen jullie ons verder?
We verlaten nu het land Kenia richting het noorden. Steken de grens over en komen alzo in het land Ethiopië.
Ja, zo eenvoudig gaat dat met onze radio.
En nog iets, beste Lut, jij kan nu eventjes uitblazen, want we gaan luisteren naar een opname waarbij ik zelf met Mark van Klassikuur ooit voor onze luisteraars samen de geschiedenis van Ethiopië hebben doorgenomen.
Inderdaad, dat zal ik zeker doen. Beste luisteraars, geniet maar volop van de volgende excursie in Ethiopië. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
En Mark, welgekomen. Je bent dan toch op tijd toegekomen.
Zeker.
Juist 5 minuten geleden. Goed. Ethiopië, of officieel genoemd de Federale Democratische Republiek Ethiopië, is een land in het noordoosten van Afrika, omringd door Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Het is een 36 keer groter dan ons België en telt een 108 miljoen inwoners. De 5 officiële talen zijn inheemse talen. De hoofdplaats is Addis Abeba, gelegen in het midden van het land.
En wat hier opvalt is dat een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij de Ethiopische Orthodoxe Kerk. De islam vertegenwoordigt dan 35%, het protestantisme 19% en het katholicisme juist geen 1%.
Reeds in zeer oude reisverslagen uit het oude Egypte wordt melding gemaakt van het land Punt,
En dat gaat dan terug tot een 2500 jaar voor Christus. Het omvatte Eritrea, het zuidoostelijke deel van de Rode Zeekust, van Soedan en Ethiopië. Trouwens, Ethiopië wordt beschouwd als de plaats van het ontstaan van de mensheid.
Het begin van een echte staat in dit gebied kwam in 980 voor Christus. De naam was ook Abyssinië. Er waren koninkrijken of keizerrijken met als de belangrijkste dynastie de Salomo-dynastie, die beweerde af te stammen van koning Salomo, waarover sprak u in het Oude Testament als de zoon van koning David.
En deze dynastie bleef bestaan tot in de late 20e eeuw. We komen daar straks op terug. Denken we aan keizer Haile Selassie, die regeerde tot 1975, ook de Negus genoemd, of zelfs de Negus Negesti, de koning der koningen.
Vanaf 1880, tijdens de massale kolonisatie van Afrika, de wedloop om Afrika genoemd, ontstond wel een modernisering van Ethiopië. Maar het land zelf bleef onafhankelijk. Zo werd in de slag bij Adwa in 1896, tot verrassing van de hele wereld, de Italianen verslagen.
Maar bij een volgende poging viel Italië in 1935 opnieuw Ethiopië binnen. En na een oorlog van 7 maanden, waarin trouwens door Italië verboden wapens, als onder andere mosterdgas, werd gebruikt. Toen werd het Ethiopische leger wel verslagen. Alhoewel deze invasie steeds werd veroordeeld door de Volkenbond, werd Ethiopië toch een deel van het Italiaans Oost-Afrika.
6 jaar later, in 1941, werd het land dan toch bevrijd door de geallieerden, komende vanuit Noord-Afrika. Na Wereldoorlog II bekwam Ethiopië het land Eritrea erbij.
In januari 1974 werd keizer Haile Selassie, van de nog steeds gevestigde Salomo-dynastie, afgezet door een militaire communistische staatsgreep. De keizer, als ook de patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, overleden onder verdachte omstandigheden. Met de nieuwe machthebber, kolonel Mengistu, die de steun bekwam van de Sovjet-Unie en Cuba, volgde er de Rode Terreur.
Terzelfde tijd doken er verzetsbewegingen op. Voor eerst het Ethiopische Volksrevolutionaire Democratisch Front tegen het communistisch bewind. En tevens ontvlamde zich een burgeroorlog met Eritrese verzetsbewegingen die naar een onafhankelijk Eritrea streefden. Aan dat laatste kwam een einde in 1993 met de onafhankelijkheid van Eritrea, waardoor Ethiopië dan wel geen kustlijn meer bezat.
Om een verhaal wat kort te maken, na de val van de Sovjet-Unie eind jaren 80 viel deze steun voor het communistische bewind onder Mengistu weg en werd in 1991 de hoofdstad ingenomen door dat Ethiopisch Democratisch Front, die de macht in handen nam en waarna kolonel Mengistu in ballingschap ging in Zimbabwe.
In november 2020 brak dan weer de oorlog in Tigray uit in de noordelijke regio. Een oorlog tussen een volksbevrijdingsfront voor dit noordelijk deel, maar ook met Eritrese militairen tegen de regeringstroepen. En rapporten vermelden massamoorden en executies voornamelijk op Ethiopische jongens en mannen in de regio, met uiteraard een humanitaire crisis met een massale vluchtelingenstroom.
Begin november 2022 bereikten de strijdkrachten in Tigray en de Ethiopische regering een akkoord over een staakt het vuren.
Vandaag is het land een federale staat met vanaf 1994 een nieuwe grondwet met een parlement, een staatshoofd en premier.
En vandaag is de premier, ja, een vrouw, de eerste vrouw die deze positie bekleedt, Saleh Work Saudi.
Beste luisteraars, we gaan toch even onderbreken.
En jij weet iets van composities, hè, Mark?
Bescheiden gezegd, ik weet er iets van composities.
We gaan over naar een stukje uit een Ethiopisch katholiek lied, getiteld God is daar, om daarna een woordje te plaatsen over de toch wel heel bijzondere, eigenlijk joods-christelijke geschiedenis van het land. Dus met roots in het Oude en Nieuwe Testament. Zo kunnen we uren verder gaan. Voor de christelijke geschiedenis van Ethiopië moeten we eigenlijk eerst teruggaan naar het Oude Testament. En we spraken al van de Salomo-dynastie. Volgens de Bijbel, in het boek Koningen, en ook volgens de Ethiopische overleveringen, bezocht de koningin van Sheba, koning Salomo, de zoon van koning David, in Jeruzalem, om zijn wijsheid te leren kennen. Sheba behoorde toen zeer vermoedelijk tot Ethiopië.
Maar die koningin van Sheba, waarvan Händel een mooi muziekstuk schreef trouwens, ontving niet alleen lessen in wijsheid, maar beviel in haar land enkele maanden later van Menelik, een zoon van koning Salomo.
En toen de jongen 22 jaar oud was, bezocht hij zijn vader Salomo en leerde hij het Jodendom kennen. En op de terugweg naar huis bracht hij, volgens de overlevering, de Ark van het Verbond mee naar zijn land. We bevinden ons in de 10e eeuw voor Christus.
En deze prins Menelik stichtte deze Salomo-dynastie, die duurde tot de afzetting van de laatste keizer Haile Selassie in 1974, als de 225ste keizer.
De Ark van het Verbond bevindt zich vandaag onder strenge bewaking in een kerk in Aksum. Aksum is de vroegere hoofdstad in het uiterste noorden, gelegen aan de grens met Eritrea. Op datzelfde terrein staan eigenlijk drie kerken. Het kerkje met de Ark van het Verbond, de kathedraal van Ons Lieve Vrouw van de Zon uit de jaren 50 van de vorige eeuw en de oude kathedraal uit de 4e eeuw. En alles behoort tot de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Tot zover de band met het Oude Testament.
Voor de heel vroege introductie van het christendom moeten we gaan naar de Handelingen der Apostelen. Daarin wordt verhaald hoe de apostel Filippus de hoogste ambtenaar doopte van het hof van koningin Kandake van Ethiopië. Maar meer weten we daar niet over.
Een duidelijke evangelisatie gebeurde dan in de 4e eeuw, door de christelijke broers Frumentius en Edesius uit Tyrus, het huidige Libanon.
Als kinderen waren zij met hun oom op reis met de boot naar Ethiopië. Bij een van de havens aan de Rode Zee werd de ganse bemanning uitgemoord en de twee jongens als slaven meegenomen naar het hof van de keizer van Ethiopië in het noordelijke Aksum.
Maar met de tijd wonnen beide broers de gunst van de keizer en hielpen zij bij de opvoeding van zijn zoon, prins Ezena.
Eens de prins meerderjarig, keerden beide broers terug naar Tyrus. Edesius werd er priester gewijd en samen met zijn broer Frumentius zochten ze de heilige Athanasius, de patriarch van Alexandrië, op om hem op te roepen een bisschop en priesters te sturen naar Ethiopië.
Maar de patriarch vond Frumentius eigenlijk de meest geschikte kandidaat en wijdde de jongeman tot priester en bisschop. Om een verhaal kort te maken, bisschop Frumentius werd dan de eerste bisschop van Ethiopië en bekwam ook de toestemming om de ondertussen keizer Ezena te dopen.
Bisschop Frumentius richtte in Aksum dan ook het eerste bisdom op met de bouw van vele kerken, waardoor het christendom zich verspreidde in gans Ethiopië.
De heilige Frumentius van Aksum, ook de apostel van Ethiopië genoemd, overleed in 383. Zeer bijzonder is dat het christendom de officiële godsdienst van het land Ethiopië werd in 334 na Christus. Dit is zeer opvallend, daar in het Romeinse Rijk het pas werd beslist door keizer Theodosius in 381.
De Ethiopische Orthodoxe Kerk is daardoor een van de eerste christelijke kerken op het Afrikaanse continent.
Maar u hoort wel, Orthodoxe Kerk. Omdat in 451 de kerk van Ethiopië het Concilie van Chalcedon verwierp, waarin beschreven wordt dat Jezus met twee naturen, de menselijke en goddelijke, wordt erkend. Eigenlijk spreekt men van de Orientaals-Orthodoxe Kerk. Maar ik stel voor dat we daar niet dieper op ingaan. Maar het verklaart waarom een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij deze Ethiopische Orthodoxe Kerk.
En beste vrienden, beste luisteraars, na deze bijzondere geschiedenis gaan we toch eerst terugluisteren naar een stukje van een katholiek Ethiopisch lied getiteld Maria is vol vrede. Daarna gaan we het even hebben over de Rooms-Katholieke Kerk aldaar.
En daar gaan we. En dat was een Ethiopisch Marialied.
Marjos, hoe zit dat nu met die katholieke kerk in Ethiopië na deze breuk met Rome?
Wel, deze heilige Frumentius, dus de eerste bisschop van Ethiopië, was dus nog verbonden met Rome. De volledige benaming van de katholieke kerk al daar is de Oosterse Ritus Katholieke Kerk. Ze hebben dezelfde liturgie zoals de Ethiopische Orthodoxe Kerk, maar aangepast om in eenheid te zijn met Rome. Vergeten we niet dat, hoewel gescheiden van de bisschop van Rome, deze Ethiopische, zoals ook de andere orthodoxe kerken, wel voor ons katholieken geldige sacramenten en liturgie bezitten. Dit is omdat zij de eerste concilies wel aanvaarden.
En vanaf de 13e eeuw stuurde de Rooms-Katholieke Kerk wel verschillende missies naar Ethiopië, zoals ook met de komst van de Portugese ontdekkingsreizen aan het einde van de 15e eeuw. Maar veel succes was er niet vanwege de gehechtheid van de meeste Ethiopiërs aan deze Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, die tevens sterk verbonden is met de nationale identiteit.
Halverwege de 16e eeuw lieten sommige Ethiopische leiders de Jezuïten toe, waarna enkele van hen zich bekeerden tot het Rooms-Katholicisme. Zo was er in de 17e eeuw een Portugese Jezuïet, katholiek patriarch van het land. Maar dat alles leidde tot opstanden, en de keizer van toen verdreef alle Europese katholieke missionarissen in 1636.
En het is pas 200 jaar later dat de katholieke missionaire activiteiten konden hervatten onder het krachtig werk van Monseigneur Justin de Jacobi en kardinaal Guglielmo Massaia.
Pater Justin de Jacobis kwam uit Italië en behoorde tot de congregatie van de Vincentianen. Hij vertrok in 1839, hij was toen 39 jaar oud, naar Ethiopië. En zijn opdracht was bijzonder, omdat hij eigenlijk in een land terechtkwam die reeds christelijk was, van in de 4e eeuw, maar losgekomen van Rome. Maar de pater zat met een probleem.
Hij had een aantal seminaristen, maar er was geen bisschop om hen tot priester te wijden. De voorzienigheid zorgde voor een oplossing. De Romeinse congregatie voor de verspreiding van het geloof beval een zekere kapucijn bisschop Massaia om een stop te maken op een eiland aan de toen Ethiopische havenstad Massawa en daar alle kandidaten te wijden die pater Justin klaar had gestaan.
Maar monseigneur Massaia realiseerde zich dat dit slechts een tijdelijke oplossing was, aangezien pater Justin in de toekomst nog meer kandidaatpriesters had om te wijden. En de logische oplossing lag eigenlijk voor de hand: deze pater zelf wijden tot bisschop. En na wat tegenopwerpingen van de pater werd hij dan toch in januari 1849 in het geheim tot bisschop gewijd in de havenstad Massawa.
Maar gedurende de resterende 11 jaar, tot aan zijn dood in 1860, was het leven van Monseigneur Justin de Jacobi een aaneenschakeling van problemen, intimidatie, vervolging, met zelfs een periode van gevangenisstraf, allemaal voortkomend vanuit een oppositie van de orthodoxe Ethiopische kerk.
Monseigneur Justin de Jacobus werd beschouwd als de grondlegger van de Ethiopische katholieke missie. En op 25 juli 1939 werd hij zalig verklaard. En op 26 oktober 1975 heilig.
Het zal nog duren tot in 1961, alvorens paus Paulus VI een katholieke metropoliet kon benoemen in de hoofdstad Addis Abeba. Er zijn vandaag 3 bisdommen en 8 apostolische vicariaten, bisdommen in wording.
Ook al is het christendom de hoofdreligie in Ethiopië, worden toch christenen vervolgd. Want wie de traditionele Ethiopische orthodoxe kerk verlaat en overstapt naar de katholieke kerk, ondervindt toch een zekere onderdrukking.
Tevens lopen christenen met een moslimachtergrond ook de kans te worden gediscrimineerd en vervolgd door familieleden en dorpsgenoten. Ze kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen.
Nog een klein woordje over de islam in het land. Het centrum van de islam in Ethiopië is de oostelijk gelegen stad en regio genaamd Harar. En dit reeds van in de 10e, 11e eeuw. De stad Harar wordt trouwens beschouwd als de 4e heiligste stad van de islam na Mekka, Medina en Jeruzalem, met 82 moskeeën, tientallen islamitische scholen en 100 heiligdommen.
En beste luisteraars, tot zover wat informatie over het Afrikaanse land Ethiopië, met toch wel een merkwaardige begingeschiedenis. We laten terug een christelijk Ethiopisch lied horen ter ere van Maria, meesteres van de gezinnen.
En beste vrienden luisteraars, dit was toch wel een goed gevulde en vooral interessante uitleg over het land Ethiopië.
Inderdaad en vooral verrassend is die band met het Oude Testament en tevens met het prille begin van het Nieuwe Testament met de handelingen der apostelen.
Zo, we moeten nu gaan afsluiten en spreken af voor een volgende excursie, nog steeds in het Afrikaanse continent. En welke twee landen gaan we bezoeken, Lut?
Wel, dat worden Nigeria en Mozambique.
Dus afspraak, terug op onze rots.
In de branding.